Tegenwoordige waarheid, waarvan hij zegt dat hij er niet moe van wordt om dat steeds opnieuw naar voren te brengen. Omdat dat in de eerste plaats zijn opdracht is. Het is jammer dat men dat hele idee van tegenwoordige waarheid zo hier en daar aan Paulus heeft toegeschreven. Exclusief. Dat is een misverstand. Peter zelf zegt trouwens dat die tegenwoordige waarheid ook uitgebreid gevonden kan worden bij Paulus. Al was het maar alleen omdat de man nou eenmaal veel meer geschreven heeft en ons veel meer heeft nagelaten dan Peter. Maar neem niet weg dat er zoiets bestaat als tegenwoordige waarheid. Niet omdat waarheid verandert in de loop der tijd. Dat kan per definitie niet, want waarheid heet waarheid juist omdat het onveranderlijk is. Valt weinig aan uit te leggen. Het is de betekenis van de term. Dus vraag me weer. Maar het is zo dat God nou eenmaal in de loop van de geschiedenis een plan uitwerkt. Een programma afwerkt. Dat van tevoren vaststond. Van den beginnen. Of hoe dat rijden mag. Van voor de tijden der eeuwen, of hoe het maar genoemd wordt, in de diverse uitspraken die dan gaande. En tegenwoordige waarheid heeft betrekking op dat deel van Gods werk dat in onze dagen actueel is. Iedereen kent langzamerhand toch wel het idee dat wij een Bijbel hebben met het zogenaamd Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat dat niet helemaal hetzelfde is. Dat komt namelijk omdat per definitie het oud-testamentische beloften inhoudt die vervuld zouden worden. En het Nieuwe Testament is de bekendmaking feitelijk van dat die beloften vervuld zijn geworden door de dood en opstanding van Christus. Vandaar dat wij geacht worden te leven in een geheel nieuwe bedeling. Het is een heel klassieke term trouwens. Ook uit de Calvinistische wereld, de nieuwe bedeling. Wij leven in Nieuw Testamentische tijd niet onder de Mosaïsche wet, die is alweer achter de rug. Al moet ik zeggen dat in Oud Testamentische tijd er ook waren die niet leven onder de Mosaïsche wet. Eenvoudig omdat die nog niet gegeven was, want die kwam pas bij Mozes. En dan ben je toch zo'n 2500 jaar na Adam, met nog maar 1500 jaar te gaan ruwweg. Tot op het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. En dan nog, de wet is slechts gegeven aan Israël, dat in de loop van de geschiedenis een specifieke functie vervult in Gods heilsplan. Ook vandaag, trouwens. Ik weet niet of u hier zondag ook was. Ik wel. En toen stond ik hier ook. En toen heb ik onder andere stilgestaan bij Hebreeën 1, vers 1... waar heel de oud-testamentische geschiedenis wordt samengevat in vers 1. Als de apostel, ik denk dat het Paulus was, schrijft dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. U weet hoe dat is, dat is in het Oude Testament waar die profeten gezonden werden van Gods wegen. En God heeft via die profeten bij vele gelegenheden gesproken, maar ook op veel verschillende manieren. Die hebben we zondag ook even genoemd, een paar daarvan althans, de meest voor de hand liggende. En een daarvan is natuurlijk dat God gesproken heeft door de diverse geschiedenissen zelf, die in zichzelf een profetische betekenis hebben. Dat is makkelijk genoeg, dat weet iedereen. Of je er ooit bij nagedacht hebt of niet, dat weet ik niet. Maar het is toch algemeen bekend dat Israël ooit een keer verlost werd uit Egypte en gebracht werd in de woestijn en door de woestijn op weg ging naar het beloofde land. En iedereen weet toch dat dat een uitbeelding is, ook van onze positie. Wij worden geacht verlost te zijn uit de slavernij. Ik was laatst in een kerk, ik was ooit in een kerk, laat ik het zo zeggen. En er stond met grote letters op de voorgevel, daar keek je dan op als je in de kerk zat. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En ik neem aan dat de kerkgangers niet geloven dat ze echt uit Egypte afkomstig waren. Toch? en dat ze het overdrachtelijk interpreteren. Of ze moeten er helemaal aan voorbij gekeken hebben, maar ja, ja toe maar. En het impliceert toch dat wij verlost zijn geworden en sindsdien onderweg zijn naar het beloofde land. En ik kan het rustig zo zeggen dat dit die profetische betekenis heeft, want 1 Korinthe 10 zegt het gewoon. Daar staat dat al deze dingen die hen overkomen zijn in de woestijn zijn hen overkomen ons tot voorbeeld. En zijn opgeschreven tot lering van ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn en hoe dat maar heten mag. Het zijn beelden. Ooit zou die verlossing tot stand komen. Niet maar uit Egypte, maar uit de slavernij. Het populair onderwerp van vandaag. Maar ik heb het over de slavernij van de zonde, de slavernij van de wet en de slavernij van de dood. Niet omdat ik dat heb zitten verzinnen vanmiddag, maar gewoon omdat dat systematisch zo in de Bijbel geformuleerd wordt. Hè. Wij zijn van nature slaven, staat de vertaling is dienstknecht, maar dat betekent slaaf, doelost, Griekse doelost. Wij zijn slaven van het verderf, van de vergankelijkheid, van de dood, toch? En anders vraagt u het even aan uw vrouw naast u. Maar goed, laat me zitten. Dat is toch altijd vechten tegen de vergankelijkheid. En die strijd verliezen wij, maar wij vechten er tegen, schijnt het. Wij moeten wel, want anders dan halen we de dag van morgen niet eens. Maar dat even terzijde. En slavernij van de dood is dat feitelijk. Dan heb je nog de slavernij van de wet. Want dat is de slavernij waarin wij Nederlanders allemaal verkeren en waarvan wij niet verlost zijn. Want u weet, we hebben mensen, die hebben we aangesteld, die zitten in Den Haag. Of althans, ze zijn met reces, maar doe maar. Maar die zijn in Den Haag bezig om wetten en regels te maken. En er worden er steeds meer en er worden er steeds meer enzovoorts. En daar gaan wij dan langzamerhand steeds verder onder gebukt. En dan had ik het nog niet eens over de fiscus. Zo gaat dat. Daar zijn ze mee bezig. En daar zijn wij slaven van. Wij moeten ons daaraan houden. Er worden overal camera's opgehangen, weet u wel. Alles wordt gefilmd waar je ook bent en wie je ook bent. En ze houden je helemaal bij wat je doet. Want je moet je houden aan de regeltjes en je moet kleuren binnen de lijntjes. Die heb ik van Robert Doornbos, maar dat doet er nou niet toe. Deze uitdrukking. Maar toen maar. De wet. En als u bij wet misschien gedacht hebt aan religieuze wet, dan zeg ik ja, maar daar is geen verschil tussen. Wet is religie en religie is wet. Dat is wat het is. Dat weet iedereen. Als je vertelt dat je een christen bent, dan zeggen ze, maar mag jij dan als christen, mag jij dan wel. Vroeger vroegen ze dan aan mij of ik wel op een saxofoon mocht spelen. Want dat is toch een heidens instrument. Ik herinner mij trouwens dat wij bij de BBC-combo, we zijn aan het begin van de avond, we hebben alle tijd, met de BBC-combo moesten proefspelen voor de evangelische omroep. Ergens, wanneer het maar was, even geleden. En toen waren we daar, spelen we dat in Gooiland Hotel. Er was daar iemand, wiens naam ik niet zal noemen, die zat er in een soort jury. Nee, het was zonder publiek. En zat er in een soort jury. En Ahi Pronk was daar. En die er maar waren toen allemaal. Maar er was iemand bij die zegt, nou, dit lijkt me toch niet echt. Want die, vooral die saxofoon, dat was ik dus. Vooral die saxofoon doet me toch wel erg aan een nachtclub denken. Men vond dat ik dat je geen saxofoon moest spelen. Waarop onze leading man, Johan Bos, antwoordde met, nou, dat zou ik zo niet weten, want daar ben ik nog nooit geweest. Maar goed, dat was het einde van het avontuur van de evangelische omroep. Maar je weet, als christen, mag je dan wel fietsen op zondag, of voetballen op zondag, of weet ik veel. Ze weten altijd dat als je religieus bent, dan heb je geboden en verboden. En ik moet u toch met klem vertellen dat dat op een misverstand berust. Dat is in religie zo, maar ik roep altijd vanaf deze plek, en ik blijf het herhalen of je het leuk vindt of niet, wij zijn niet religieus, wij zijn ervan verlost. Wij leren uit de Bijbel dat wet een bediening is des doods. Dat is 2 Korinthe 4, daar staat er gewoon. 2 Korinthe 3 nog? Ja, 2 Korinthe 3. Links op de bladzijde. Een bediening des doods. En het is een last, zei Petrus, die wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En met als commentaar dat wij met Christus, die voor ons stierf, had u gisteravond hier ook kunnen horen, dat wij met Christus gestorven zijn voor de wet. Paulus schrijft dat in Galaten 2, is het, meen ik, zo langzamerhand. Hij zegt, wij zijn door de wet gestorven. De wet heeft ons veroordeeld, niet op persoonlijke titel, maar in de Heer Jezus, die als vertegenwoordiger van heel de mensheid de straf der zonde onderging. Daar ga ik verder niet over, dat moet u mij ook niet vragen. Maar wat over gaat is dat God dat zo ons geopenbaard heeft. Dat Jezus Christus als de directe erfgenaam van Adam het recht had de positie van heel de mensheid in te nemen. En daardoor kon hij de zonde der wereld wegnemen. Met woorden van Johannes de Doper in dit geval. Trouwens ook van Petrus. Maar toen maar. Dit is wat er gebeurd is. Maar het verhaal is, en ik zeg dat ook bijna elke avond als ik hier sta, hij stierf niet maar alleen voor uw zonden, hij stierf voor u. En het resultaat is niet maar dat je zonden zijn weggedaan, hoewel dat zo is, maar het resultaat is dat je zelf bent weggedaan. God ziet u niet, God wil niets met u te maken hebben, u bent een zondaar. U bent dood, 1 is voor allen gestorven, zegt Paulus, en dus zijn allen gestorven. Of je het begrijpt, vraag ik niet. Ik vraag alleen te geloven wat de Bijbel daarover zegt. En de prediking is niet dat Jezus voor je zonde gestorven is. Dat is een historisch feit, maar goed. De prediking is, maar God heeft hem opgewekt. Daar valt niet over te discussiëren. Dit is de prediking. Men kijkt dat na, zeg ik altijd. Dat kun je gewoon terugvinden in de prediking zoals we die vinden, in, met name in het boek Handelingen, waar immers eerst door de apostelen, door Petrus in elk geval, op de Pinksterdag, en later door Paulus in Antiochië en daartussendoor door Stefanus nog eens uitgebreid gepredikt wordt. En waar ze het over hebben is, God heeft van de beginnen gesproken, God heeft zich gemanifesteerd in de loop van de geschiedenis, met name binnen Israël uiteraard, omdat het officieel zijn volk was en voor dat doel uitverkoren was, om zo te zeggen. God heeft zich gemanifesteerd, maar het volk zelf heeft naar God nooit willen luisteren, heeft zijn woord aan de kant geschoven. De heidenen hebben dat ook niet gewild, enzovoorts. Zo is dat gegaan en ze hebben hem gekruist. Maar staat er, daarmee is vervuld wat God van tevoren geprofeteerd, maar ook beloofd had. En dan vervolgens, maar God heeft hem opgewekt. En daarmee heeft hij, zegt Paulus, de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft, vervuld. Dat is Handelingen 13 waar het letterlijk staat zoals ik het nu formuleerde. Zo, die woorden zijn echt niet van mij. Het staat er zwart op wit. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld als hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En zowel Petrus als Paulus verwijzen in hun toespraken naar oud-testamentische profetieën die daar gaande. Ze zeggen, kijk, Jezus is niet zomaar iemand. Hij is degene die zijn komst was aangekondigd. Heb je dat? Nee, ik ken iemand die zei, Jezus is niet de Messias, want als de Messias komt, dan zou hij zijn koninkrijk oprichten, en dat heeft hij niet gedaan. Dat laatste is waar, maar wat dacht je wat de Messias dan nog meer zou doen? Hij zou zitten, voordat hij zijn koninkrijk zou openbaren, zou hij gezeten zijn aan de rechterhand des troons van God. Dat is Psalm 110. Dat is Psalm 68, om maar eens wat te noemen. Er zijn profetieën over. Niet in de laatste plaats, het is Psalm 8. Wie is die mens dat gij zijn gedenkt? En wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En het antwoord is, dat is Jezus. Dat antwoord staat in Hebreeën 2. Dat is Jezus. gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. En dat heb ik hier voor me liggen. Hebreeën 1, Hebreeën 2 en eigenlijk de hele rest van dit Bijbelboek. En elke keer als ik dit boek open, dan moet ik denken aan die ik zie het nog zo voor me. Hoe lang is het geleden? Het is 40 jaar geleden. Ja, dat kan. Het is 40 jaar geleden. Precies, nu. 40 jaar geleden. Dat ik was in de boekwinkel van de Evangelische Bijbelschool in Doorn op het Brandpunt. En daar hield men uitverkoop. En daar stonden wij met enige docenten en wat studenten erbij. Want ja, misschien is er wat leuks bij. En toen stond er een boek bij over de Hebreeënbrief. Ik weet niet meer van Murray, geloof ik. Maar ik weet niet meer of wie het was. En een van die docenten, een van die collega's, die is namelijk ook niet zo noemen, die zei: Hebreeën vind ik het moeilijkste boek, moeilijkste brief, maar moeilijkste boek van de Bijbel. En ja, ik schrok daar toch wel wat van, eigenlijk. In ieder geval zoveel dat ik het nu nog weet, na 40 jaar. Zie je? Wat is het dan zo moeilijk aan dat Bijbelboek? Dat zal ik u zeggen, want ik ben hier nu toch. Ik moest hier toch lezen vanavond, dus het komt goed uit. En ik heb mijn verhaal van zondag heb ik niet afgemaakt, want ik heb nog bladzijden genoeg. Dan kan ik u dat mooi zeggen. Wat er zo moeilijk aan is, is simpelweg dit. Dat wat er besproken wordt in deze brief, 12, 13 hoofdstukken feitelijk lang, dat gaat niet over wat de Heer Jezus Christus in het verleden hier op aarde gedaan heeft. En het gaat niet over dat hij voor uw zonden gestorven is. Het gaat over wat hij daarna is en dus doet. Nu, vandaag. En het probleem is, en ik zeg dat ook niet voor het eerst, het probleem is dat men geneigd is bij het lezen, verklaren, het lezen van de Bijbel, al wat men daarin tegenkomt, altijd maar weg te verklaren naar het verleden. Zo, ja, dat is al gebeurd. En toch, wat ons in die nieuwtestamentische boeken verteld wordt, is natuurlijk dat de Heer Jezus kwam als vervulling van oudtestamentische profetieën, dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is aan het kruis, dat dat vervat is in de oudtestamentische schriften. Ik kan moeilijk zeggen dat het daar geopenbaard is, want het is ook niet zo. Maar het ligt daarin wel vast. En dat God hem vervolgens heeft opgewekt uit de dood. En hem een positie en een werk te doen gegeven heeft, dat hij in onze dagen uitvoert, in afwachting van zijn wederkomst in de toekomst. Begrijp je me goed? Het heeft allemaal van doen met vervulling van profetie. Maar kijk, dit Bijbelboek begint met te zeggen: God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. En God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Dat is vers 2. En die, alzo hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ik aarzelde wat me er komt omdat er al die bijzinnen tussen staan. Maar wat er staat, dat was vers 3, is dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogte, in de hoogste hemelen, heeft men in het hoogste staat er eigenlijk, aan de rechterhand Gods namelijk, dat is vervulling van Psalm 110 vers 1 in elk geval. Maar dat is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is een tussenzin. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Begrijp je me goed? Dat is belangrijk. Maar punt is, dat werk is volbracht. zoals hij zelf zei. Iedereen kent die woorden, dus daar hoef ik niks aan toe te voegen. Maar waar dit boek over gaat, is wat Christus nu is en doet. En dat maakt het moeilijk, want dan begint het met te zeggen, want dat is de strekking van die brief, dat de Heer Jezus Christus geworden is, gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat hij in die hoedanigheid ook een offer gebracht heeft. En wat er dan gebeurt is dat de kortsluiting ontstaat, want bij het woord offer, ik heb het van de week ook hier in de tent gemerkt, bij het woord offer, denk maar aan de kruisiging. En ik moet u toch zeggen dat volgens het Nederlands taalgebruik dat kan. Maar in Bijbelse context klopt het niet. De Bijbel maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen de slachtbank en het altaar. En het kruis is geen altaar. Eigenlijk moet ik ook zeggen, en het kruis is ook geen verhoging. Het woord is vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Maar die loopt parallel met, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dat is daarna. En voor wat dat priesterschap van Christus betreft, toen hij stierf was hij geen hoge priester. Geen priester, überhaupt niet. Staat zelfs ook, dat kun je weten, maar het staat ook zwart op wit in de Bijbel. Expliciet. En dan staat erbij, toen hij op aarde was, was hij geen priester, want hij was niet uit, hij was uit Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft over de priesterschap. Hij was niet uit Levi. Ja, ik ken de theorieën, maar toen maar. Ja, natuurlijk, dan zegt men ja, maar hij had een neef en die was dan weer wel uit Levi, want het was Johannes de Doper, dus er zat toch ergens een Levitische tak in zijn familie. Ja, dat kan wel zijn, maar de Bijbel zelf zegt, hij was uit Juda en niet uit Levi. En daar hou ik het dan maar op, want dat is Hebreeën 7 waar dat staat. Als hij op aarde was, zou hij zelfs geen priester zijn. En toen hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha, was hij geen priester. Ongeacht of je zijn dood een offer wil noemen of niet, maar hij was geen priester. En het offer wat Christus de hoge priester gebracht heeft en waar de Hebreeënbrief over spreekt, is niet zijn kruisiging. Het is na zijn kruisiging, want pas in zijn opstanding werd hij tot hoge priester gesteld. Ik weet het. Dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is te moeilijk. Dat is wel ver gezocht. En dan moet ik zeggen, dat is helemaal niet ver gezocht. Dat lees je gewoon zo. Platte tekst. Staat zwart op wit. Dat is het. Hij werd pas priester in zijn opstanding. Hij werd het trouwens, staat erbij. Hebreeën 7 staat, hij werd het door de kracht des onvergankelijke levens. In gewoon Nederlands, krachtens onvergankelijk leven, of als die te moeilijk is, op grond van dat hij onvergankelijk leven had ontvangen. Op grond van zijn opstanding uit de dood, eenmaal en voor altijd. Dat is het. En sindsdien heeft hij iets geofferd. Nee, sindsdien is hij niet gestorven. Maar wie heeft uitgevonden dat als wat geofferd wordt, dat het dan doodgaat? Dat is niet noodzakelijk zo. Sterker nog, wij mogen daar helemaal niet een discussie over hebben. Want u wordt geacht te weten, dat weet u misschien niet, oké, maar u wordt geacht te weten dat Romeinen 12 vers 1 zegt dat wij als gelovigen verondersteld worden, opgeroepen worden om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. ga je dan dood? Nee, dit is juist op grond van dat je wedergeboren bent en eeuwig leven hebt ontvangen. Dat is wat het is. En heel het idee, het klassiek evangelische idee, dat je je leven geeft aan Jezus, is gebaseerd op dat je eerst wedergeboren bent en het leven wat je dan hebt ontvangen, dat leven met alles wat eraan zit en alles waar het in woont trouwens ook, dat bied je de Heer aan en zegt: Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Heb je dat? Je komt eerst tot geloof, dan word je wedergeboren en dan geef je leven aan hem. Dat is ook niks moeilijks aan het hele idee dan, toch? U weet toch hoe het is? De Heer zegt: ik heb jullie zelf, Israël, ik heb jullie zelf verwekt. Uit een reeks onvruchtbare vrouwen. Ik heb jezelf verwekt. Ik heb je leven gegeven. En ik heb dus recht op je. Daarom ben je mijn volk, mijn uitverkoren volk. En niet ze werden uitverkoren vanuit het wild, om zo te zeggen, en getemd, of althans werden pogingen daar ondernomen. God had ze voor dat doel verwekt. En daarom kon hij ermee doen wat hij wilde. En heeft ze dat ook voorgehouden? En als u zegt dat het onrechtvaardig is of wat dan ook, dan moet ik u zeggen, er stond elke Israëliet vrij om te emigreren. En later hebben we het erover dat de meesten dat ook gedaan hebben, maar dat is een ander verhaal. Zo is het, dus de geschiedenis. Zie? Maar wat ik bedoel te zeggen is dit: wij hebben een levende Christus. Men kijkt er overheen. Men kijkt net als de gemiddelde Rooms-Katholiek. Ik bedoel niet wat lelijks te zeggen, maar als voorbeeld. Net als de gemiddelde Rooms-Katholiek zien wij Jezus aan één kruis hangen. Oh ja, wij weten hij is opgewekt, dat weten zij ook. Maar een crucifix is een kruisbeeld met daaraan één corpus. Één lichaam daaraan. Toch? En men kijkt niet verder. En als je aan een echt oprecht gelovige vraagt: wat betekent de Heer Jezus voor je? Dan als het mee zit, sorry, ik bedoel het niet lelijk te zeggen, maar als het mee zit, want dat vind ik dan echt, als het mee zit, zeggen dat hij voor mij of voor mijn zonde gestorven is. Maar ik had liever gehoord: hij is mijn leven. Hij is mijn Heer, hem dien ik. Ik ben zijn eigendom. Heb u dat nog? U weet wel. Nou, als u je zondag was, weet u wel. Boeddha is dood. Confucius ook. Maar Jezus leeft. En dat is de boodschap. Wie? Mohammed? Oh. Ja, die is ook dood. Ja, die komt ook niet terug. Ook niet volgens zijn eigen theorieën. Dus dat houdt gauw op. Maar wij hebben een levende Heer. Die wat doet in zijn functie van hoge priester. Begrijp je me goed? Ik sprak hier gisteren? Ja, geloof ik. Die zei: het doel van die tent is toch evangelisatie. Ik liep wat achterin daar. En zei: ja, dat is zo. En daarna dacht ik: ja, maar dat is maar de helft van de waarheid, hoor. Maar het is zo. Maar het hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Want waar het ons om gaat, is om je belangstelling op te wekken voor dat woord van God. Die 1200 bladzijden. Hem te kennen gaat alleen via dit woord. Want hierin wordt ons verteld wie de Heer Jezus werkelijk is. En dat probeer ik u dus ook te vertellen. Wie hij is. Hij is de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wat dat is? Nou, dat is de grootste machthebber van een nieuwe schepping. In een nieuwe schepping die in hem al tot stand gebracht is. En waarvan wij als gelovigen reeds deel uitmaken. Hoewel wij ons nog bevinden in een stoffelijk lichaam waarvan de Bijbel zegt: daar moeten we nog van verlost worden. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat komt wel, maar maak je daarover geen zorgen. Dat is de toekomende verlossing waarvoor wij een rantsoen, een onderpand heet dat bij gelegenheid, ontvangen hebben. De Heilige Geest. We hebben namelijk dat leven van Christus, het leven van de nieuwe schepping ontvangen. Dat is de garantie voordat ook eenmaal ons vernederd lichaam veranderd zal worden. En gelijkvormig zal gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Mooie zin, hè? Dat heb ik ook niet bedacht. Dat is Filippenzen 3. Dat gewoon zwart op wit allemaal in de Bijbel. En wat de Heer vandaag doet, is dat hij is aan de rechterhand Gods. Dat is wel degelijk aangekondigd, zoals ze zegt. Het is in elk geval Psalm 8. En in die positie verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is de ecclesia, de uitgeroepenen. Dat is de gemeente, zoals wij het woord kennen uit onze Statenvertaling. De gemeente. We hebben geen ander woord voor het Bijbelse woord ecclesia, of in het Hebreeuws kahal, wat eigenlijk hetzelfde is, hè? Kahal. Kaleo in het Grieks, kahal in het Hebreeuws. De uitgeroepenen, de ecclesia. De ecclesia, beste mensen, het Griekse woord, is de aanduiding van wat wij de volksvertegenwoordiging noemen. Dat zijn degenen die uit het volk geroepen worden door de koning. We hebben het over de Griekse stadstaten van oudsher. Dat zijn degenen die uit het volk geroepen worden. Die krijgen ze een convocatie, een uitnodiging om zich te melden, om zitting te nemen in die raad. De ecclesia, de verzamelde uitgeroepenen enzovoort, om deel te hebben aan de regering van de stadstaat. In Nederland is het één keer gebeurd. Ik ben het jaartal nu kwijt. Maar toen Nederland een koninkrijk werd en nog geen grondwet had en geen volksvertegenwoordiging, omdat zojuist de Fransen eruit gegaan waren. Weet u toch uit de Franse tijd? De erfgenaam van het huis van Oranje Nassau opgespoord werd. Ze wisten niet waar hij was. En die moest dan soeverein vorst worden over Nederland en wat het maar was. Toen moesten ze een grondwet in elkaar steken. Daar werd ijverig aan gewerkt. Maar ja, die moet toch enig democratisch gezag krijgen. En toen hebben ze wat mensen in Nederland zo'n brief gestuurd. 600-700 man of zo. Waarvan een deel niet kwam opdagen. En die kwamen bij elkaar. Ik meen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, als ik me nog zo goed herinner. En dat heet de vergadering van Notabene. Dat is Wim Kamp, ja. Van de notabelen. Als u het woord opzoekt, googelt, komt u dat waarschijnlijk tegen, dit hele verhaal. De notabelen. De mensen waarvan je nota moest nemen. Die wat gezag hadden in Nederland enzovoort. Nou, dat komt het meest overeen nog met wat in de Bijbel heet de gemeente, de ecclesia. En dat is waaraan u en ik worden toegevoegd op het moment dat wij tot geloof komen. Dan worden wij den Heere toegevoegd, is de uitdrukking uit het boek Handelingen. Krijgen wij deel aan hem, het heet bij gelegenheid ook, dan worden wij deel van zijn lichaam. Want zo'n ding, zo'n raad van oudsten, of hoe dat heten mag, heet ook een lichaam, in het Nederlands ook. Volstrekt de Nederlandse betekenis van de term. En terwijl ik het zeg, raad van oudsten, denk ik natuurlijk ook aan Numeri, waarin in het Oude Testament, in de dagen van Mozes, een raad van oudsten uit het volk verzameld werd. Er kregen 70 mensen, kregen een uitnodiging om een zitting te nemen in die raad van oudsten. Weet u nog? Dat is een voorbeeld, een type van de gemeente van vandaag, waartoe elke gelovige behoort. Dat is wat de Heer aan het doen is als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen van de rechtvaardige, van de koning der gerechtigheid eigenlijk. Melchizedek. Dat is wat de Heer vandaag doet. En daarom heten wij een gemeente van eerstgeborenen in Hebreeën hoofdstuk 12. En daarom zijn wij onderweg naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat was het onderwerp hier zaterdagavond. Onderweg naar de erfenis. Wat dan? Nou dit. Een positie in dat koninkrijk dat Christus in de toekomst wel degelijk op aarde zal openbaren. Ook de Hebreeënbrief zegt dat. Die zegt dat dit een andere male zal verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. En in die tussentijd verzamelt hij zich een volk voor zijn naam. Dat is wat de Heer doet en hij doet het via zijn woord. Dat gepredikt wordt. Desnoods in de tuin van Teun. Ik bedoel, waar dan ook maar. Nou ja, 2 weken terug was het natuurlijk op een grasveldje in Vroomshoop. Wat je maar wil. Waar dan ook maar. God verkondigt alle mensen alom, zegt Paulus in Athene. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Laat dat maar achter je, die wereld met al zijn bezonjes. Met die doornen en distelen, wat heet zorgvuldigheden des levens of zorgvuldigheden deze eeuw, of hoe het maar genoemd mag worden. De Heer trekt ons daaruit. Geeft ons een ander perspectief. Vertelt ons waarheen die wereld onderweg is. Dan hoef je tenminste vandaag niet meer de planeet te redden. Welke planeet? Wat een gedoe allemaal. Toch? Laat dat maar zitten. Stikstof, heb je een stikstofprobleem? Nee toch? Zuurstofprobleem, ja dat kan. Dat is weer een ander ding. Maar doe maar. Waar de wereld dan een probleem van kan maken. Als je een beetje film hebt tegenwoordig, want ik kijk af en toe wel eens televisie, dat komt door de corona. Want dan mag ik niet gaan spreken onder de mensen, dus dan zit ik thuis van ellende. Nou ja, op mijn leeftijd vind ik dat niet eens zo heel erg meer. Maar toen maar, dan zit ik thuis, dan kijk je televisie, dan zie je de film. Waar gaat het over? Onvermijdelijk over het redden van de wereld. Van het heelal, van heel de melkweg, of wat er maar gered moet worden, enzovoort. Wat een menselijke hoogmoed en wat een dwaasheid. Redding van de wereld, dat vind je hier. Dat hoeft niet overgedaan te worden. Die redding ligt vast in de persoon en het werk van Jezus Christus. Paulus schrijft, zoveel de beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. That's it. En welke die beloften zijn, nou ja, dat staat hier ook allemaal in uiteraard. En een van die beloften was, Jezus zal worden tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En nou even verder. En wat doet de hoge priester? Nee, dit is serieus, hè? Dit is heel serieus. Wat is de functie van de priester? Gek genoeg, mensen denken dan dat priesters zijn die lui die die beesten slachten en offeren. Ja, dat is onderdeel van priesterlijke functie. Maar is het dan niet een beetje vreemd dat de priesters moesten wonen door alle stammen van Israël verspreid? Ze waren uit de stam van Levi, maar ze moesten verspreid wonen door alle stammen van Israël. Want er moest overal ergens wel een priester in de buurt wonen. Waarom? Om die offers te brengen? Nee, want dat moest gebeuren in Jeruzalem. Waarom woonden ze dan verspreid door het land? Omdat hun verantwoordelijkheid was het woord van God te kennen en te onderwijzen. Priesters zijn verantwoordelijk voor de dienst aan God. En God die per definitie spreekt, wordt gediend door naar hem te luisteren. En zijn woord te aanvaarden, te geloven of wat voor woorden je daar maar voor gebruiken moet. En de priesterlijke functie is die van lerende priester. Kun je zo googlen of in je computerprogramma van de Bijbel opzoeken. De lerende priester. En de Bijbel belooft dat er ooit een priester zou komen, het Oude Testament, dat er ooit een priester zou komen die het woord God, waarvan de lippen het woord God zouden bewaren. Hetgeen natuurlijk impliceert dat onder oud-testamentische tijd die priesters het zo nauw niet namen met het woord van God. En dikwijls het helemaal niet kenden. Maar toen al. Hebben u dat nog? En de hoofdverantwoordelijke voor het bewaren van het woord van God was logischerwijze de hoge priester. De baas. De eerste heette dus ook precies Aaron. letterlijk zoiets als de lichtdrager, de brenger van het licht, de bewaarder van het licht, enzovoorts. Heb je dat nog? En de derde, zijn naam ontschiet me, maar even kijken nadenken. Die, nou ja, ik weet niet meer. Ontschiet me. Maar het gaat over bewaren van het woord. Pinhas. Pinhas. Dat was de zoon van Eleazar weer. Pinhas. Pina, dat betekent de mond van de slang. Nee, de slang is niet een beeld van de duivel, slechts. De slang is een beeld van de machthebber over de stoffelijke wereld. En daarom is de slang in de Bijbel wel degelijk een type van Christus. Niet in alle schriftplaatsen waar het voorkomt, maar hij is een beeld van degene die macht heeft over de stoffelijke wereld. Als u denkt dat dat de duivel is, nou ja, oké, maar tot op zekere hoogte juist. Maar wij denken in de eerste plaats aan Christus. Echt wel. En de mond van de slang, Pinhas, de derde ogenbriezen van het oude verbond, is een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. Alleen de mond, hij spreekt. Het is de verhoogde aan de rechterhand Gods die tot ons spreekt. En gek genoeg, ik ben nog steeds in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan moet ik eigenlijk uitleggen dat heeft gesproken feitelijk betekent dat hij ermee begonnen is en het nog steeds doet. Want het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Hebben jullie grammatica les gehad op school? Ja. Het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, dat betekent dat het nog steeds aan de orde is. Moet ik het uitleggen? Oké. Okay. Ik heb mijn tas achter in de tent gezet. Betekent, hij staat er nog. En als ik zeg, ik had mijn tas achter in de tent gezet, betekent het, hij staat er niet meer. En als er staat, hij heeft tot ons gesproken, betekent het, hij doet het nog steeds. Ik leg het maar uit, want dit is echt goed Nederlands, hè, de Statenvertaling. En hij heeft ons gereinigd, betekent dat hij het nog steeds doet. Door het bad des waters, door het woord staat er. Heb je dat nog? En hij heeft tot ons gesproken door de Zoon, wil zeggen dat hij nog steeds tot ons spreekt. God, door de Zoon. Want het betekent dat Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond verantwoordelijk is voor de prediking van zijn woord. En het betekent dat als u en ik vragen hebben en de waarheid willen kennen enzovoort, dan zorgt hij ervoor dat we ermee geconfronteerd worden. En dat is misschien de reden waarom u vanavond hier in de tent zit. Dat weten wij nooit zeker. Maar wij hebben de mond vol misschien over het werk des Heren. Maar het werk des Heren is fundamenteel nooit veranderd. Het is nog steeds het woord. Om van de waarheid getuigenis af te leggen. Christus zelf is daar verantwoordelijk voor. Dus het woord metafoor is al genoemd in de inleiding vanavond. De pracht van een metafoor is, de mooiste die ik ken, is die van Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord was God. God is het woord. God spreekt. Ook vanavond. En ik hoop in ieder geval dat vanavond, zo in de tent, dat u daarmee dan toch een idee krijgt van dat er heel wat meer te weten valt dan alleen Jezus is voor je zonde gestorven. Al was het maar, hij leeft. Voor jou, voor mij. Hij wil wat doen in ons. Hij wil ons veranderen. Als je oprecht een goed christen wil zijn, doe geen moeite. Het enige wat noodzakelijk is voor het goed leven van de natuurlijke mens, is dat de mens eet. Dat hij goede voedsel binnenkrijgt. Desnoods met aanvullingen. Ja, oké. Okay. Goed, desnoods toch met een dieet. Maar wij als kinderen God, het enige wat van ons verwacht wordt, werkelijk, is dat wij ons voeden met al wat uit de mond Gods uitgaat. Dat weet je toch, die uitdrukking? Mens zal niet bij brood leven, maar, of niet op brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Vandaar dat bij gelegenheid de profeet het woord moest opeten. Komt meerdere keren voor in de Bijbel. Een symboliek. Dat heb je nodig. Ik zou niet weten wat er van mij geworden was als ik dat woord niet had. Ik zou helemaal niet weten wat ik als christen met dit leven aan moest, want ik heb het niet onder controle. U wel? Gaat het naar wens? Oké, dan vraag ik het aan de ouderen. Gaat het naar wens? Als u achterom kijkt. Had u het zo bedoeld? Gepland? Je hebt het niet onder controle. Dat kan ook helemaal niet. Men doet alsof, maar het is onzin. De wereld wordt geregeerd door alles wat misgaat. Door de zonde. Dat is kenmerkend voor de wereld. Alles wat mis kan gaan. Wet van Murphy. Zal ook misgaan. Gaat ook mis. Het enige wat vaststaat, wat blijft, wat waarheid is, dat is dit woord van God. Dat is wat Petrus zegt tot ons. En zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, uit het eeuwigblijvende woord van God. Dat woord wordt ons bediend door de Heer zelf. Hij geeft ons dit woord. En dat dat in hoge mate gebeurt door de bediening, door het werk van de Heer Jezus Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. En voor de rest geldt voor ons gewoon, wij worden ermee geconfronteerd. We kunnen maar één ding doen. We kunnen het aannemen of niet. Staat niet ter discussie. Mijn vader zei dan gewoon, er staat nergens in de Bijbel, ga heen en discussiëren. Er staat, ga heen en predik het evangelie. Dat is het. En daaraan toegevoegd, de Bijbel heeft toch geen verdediging nodig. De Bijbel bewijst zichzelf. Lees het maar. Ik weet het, er zijn mensen die zeggen, dat kan niet onbevooroordeeld. En dan zeggen, ja, dat kan heel wel onbevooroordeeld. Echt wel. En als je er hulp bij nodig hebt, die geeft hij ook. En misschien is dat ook waarom je vanavond hier in de tent bent. En daarna moet ik u zeggen, nee, je hoeft aan mij geen verantwoording af te leggen. Ik ben maar personeel. Waar het over gaat is dat u geconfronteerd wordt met diegene, met de Heer die zijn leven voor u gaf. In de zin van dat hij stierf, maar die ook zijn leven voor u geeft nu. Dat is weinig bekend, maar dat is de echte betekenis van hij geeft zijn leven, hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij leeft voor de schapen, voor ons. Ziet u? En daarom, wij moeten leren wat de Bijbel leert over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods, verzamelt zich in gemeente en doet een werk in ons individueel. Er staat er gewoon dat hij volleindigen zal tot op de dag van Christus. Vanuit een positie hoger dan al die machten die de wereld besturen of in de greep houden. Daarom heet het aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd. Heb je dat nog? Dat is de verhoogde Christus. Aan de rechterhand Gods. Op wie wij zien, op wie wij vertrouwen. Op wie wij zien, opdat wij onze loopbaan zouden lopen. Dat is Hebreeën 12 vers 2. Laat ons dan met passie. Want bij leidzaamheid denken wij Nederlanders dat we dat doen. Van een gedoe, maar laten we maar vooruit gaan. Leidzaamheid betekent passie. Vraag het maar aan een Duitser. Leidenschaft. Laat ons dan met passie lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is wat er staat. En op hem zien wij. En dat redt ons van al dat gedoe hier beneden. Van al die van die slangenkuil. Heb u dat nog? Of van die woedende golven van de levenszee. Of hoe dat maar heten mag in de diverse liederen. Wij lopen eroverheen. En we zien op Jezus. Niet aan een kruis, maar aan de rechterhand Gods. Dat is het. En de bedoeling is dat wij gewoon die keuze daarvoor maken. Begrijp je me goed, wij kiezen niet voor emoties, wij kiezen niet voor een bepaalde routine, wij kiezen niet voor een bepaalde wetmatigheden waaraan we ons onderwerpen. Wij kiezen voor de Heer Jezus. Als de Heer van ons leven. Als degene die recht heeft op onze levens. Dat is wat we zouden doen. En vervolgens, wij zouden ons door hem laten onderwijzen. En wat de Bijbel zegt, is dat dat ons inderdaad vanzelf brengt bij een bepaalde levensweg, bij een bepaalde roeping wellicht, bepaalde verantwoordelijkheden die we op ons nemen wellicht, of wat het maar was. Maar het heeft niet zoveel zin om daar dieper op in te gaan. Omdat dat toch voor ieder van ons anders is. Ik had van mijn jongste van al ik de Heer willen dienen, maar ik had nooit gedacht dat het zo zou moeten zoals ik het nu doe. En hier staan, met een open Bijbel en u toespreken. Echt niet, maar ja, dat gaat dan zo. En dan, doet het maar. Wij weten niet hoe dat gaat. Wij kunnen dat ook niet zeggen, maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij aan Gods hand, ziende op hem, in het bezit van de kennis van wie hij is, en kennis van zijn plan, zijn weg, zijn toekomst dus ook in hoge mate, onze levens leven. Zolang het ons hier gegeven is en zolang wij de gelegenheid hebben. Dat is Bijbelse boodschap. Zie? Nou ja. En de vraag is of je die keuze al eens gemaakt hebt. Want dat is gewoon wat je moet doen, hè. Dan begint het gewoon mee. Het is klassiek evangelisch, ik weet het. Maar ik ben er blij mee geweest. In het verleden en tot vandaag. De keren dat ik voor de keuze gesteld werd, ook in een tent als deze, net zo goed. Soms groter, soms kleiner, soms heel groot. Maar toch, fundamenteel is, laat het achter je. Kom tot uw eiland. Kom tot uw Heer. Kies voor een nieuw bestaan.